Gut aufgepasst in der Defensive und im zweiten machen kann. Raufeldschlagen, holt ihn wieder raus, das gibt's doch gar nicht. Oh, das geht gar nicht.
Dag mensen van het internet, terug met Radio HI. Wil je Bobby Schagen, EK-ganger en sidekick horen? Schakel dan vooral in bij Spielmacher. En verder gesprekken met interessante gasten in Radio HI. Met vandaag Anel Mahmutefendic. Zeg ik dat goed, Anel?
Je hebt het weer één keer goed.
Dat is fijn om te horen. Assistentcoach bij Gummersbach, de huidige koploper in de Tweede Bundesliga. Met een flinke Nederlandse tint daarbij. Voordat we alles willen weten van jouw carrière, hoe je daar op die mooie plek gekomen bent. Allereerst is promotie naar het hoogste niveau in Duitsland een must voor jullie?
Ja, we hebben zeg maar vorig jaar hebben we het heel hard uitgesproken dat we moesten promoveren. Dit jaar hebben we het een beetje afgezwakt omdat de concurrentie gewoon heel erg groot is. En je hebt natuurlijk door de corona afbreken van het seizoen hebben ze vier ploegen vorig jaar uit de eerste liga naar beneden gestuurd, om het zo maar te zeggen. Of die hebben het niet gered om het netjes te houden. En die ploegen willen allemaal weer terug. En dan heb je ons als, ik zeg maar even, de vijfde vereniging. En dan heb je nog altijd één of twee clubs die een fantastisch seizoen draaien. Die ambities misschien niet zo hard hebben als wij. Alleen die het wel gebruiken als ze kans hebben. Dus we hebben wel gezegd van we willen zo goed en lang mogelijk bovenin meedoen. En we willen die poging nog wagen. Maar als je heel eerlijk bent, dan is het voor deze vereniging ook gewoon van levensbelang om het te halen. En ik zeg altijd maar, misschien een beetje gekleurd omdat ik nu hier werk, maar deze vereniging, nu ik het ook heb leren kennen, hoort gewoon in de eerste liga. En dan is het aan ons om die stap uiteindelijk ook voor elkaar te krijgen.
Mooi. Gummersbach, een club met een rijke historie in Duitsland. Daar ben je trapsgewijs terechtgekomen, wat hartstikke knap is. Waar is het vuurtje gaan branden in Nederland wat betreft de coaching?
Eigenlijk is het een heel lang en grappig verhaal. Omdat ik heel veel van praten hou, zou ik het proberen kort te houden. Maar ik ben op een gegeven moment na mijn handbalcarrière heb ik een jaartje zeg maar gehad waar ik niets met handbal te maken heb gehad. En toen ben ik door een oude handbalfanaat banden had met Houten, die heeft op een gegeven moment gevraagd van joh, in Houten is er het eerste team, allemaal jonge jongens, die hebben de eerste zes wedstrijden verloren, het ontbreekt aan ervaring, zou jij met hun willen spelen? Dus ik viel bijna een beetje van mijn stoel, want ik ben één niet de speler of nooit de speler geweest die zeg maar na drie weken in de voorbereiding ineens er staat. Ik had altijd even een aanloopje nodig. En na een jaar zou het sowieso problematisch worden. Maar goed, als een handbalfreak, zeg het maar, heb ik gezegd van nou weet je, ik ga er even langs. Ik kijk even of ik die jongens op de andere manier kan helpen. Ik ben ook op een gegeven moment ook gestopt met mijn handbalcarrière, omdat ik zeg maar 30 jaar lang zo'n beetje in de sport al heb gehangen. En alles was altijd ondergeschikt aan handbal.
Waar waren je topjaren als speler?
Dat was, MZ was het een superleuke ervaring in de tweede liga. In het begin waar de Nederlanders nog niet zo zeg maar, bekend waren in het buitenland. Bij Volendam, de titels die we daar gewonnen hebben, dat is natuurlijk het hoogtepunt. Maar ook als ik als 16-jarige naar Emmen ging, vanuit Eindhoven zeg maar, in het hele traject met Henk Groener, waar de jonge jongens ochtends om 7 uur trainen, is dat ook een hoogtepunt. Dus je hebt altijd wel dingen die een hoogtepunt kunnen zijn. En natuurlijk doordat ik in een van die jaren, de jeugdjaren, een talent van het jaar was geweest in Nederland, heb ik de mogelijkheid gehad om de Olympische Spelen te bezoeken in het land daar. En dat weten de meiden of de sporters die dat meegemaakt hebben, dat is echt een unieke ervaring die iedere sporter wenst, zeg maar, die veel tijd in zijn werk of in zijn sport steekt. Anyway. Ik ben op een gegeven moment naar die training toegegaan van Houten en heb daar een paar weken rondgelopen, wat adviezen gegeven aan de jongens. En op een gegeven moment wilden de jongens dat ik het overneem. Toen heb ik me geprobeerd uit te lullen door, ik zeg maar even zwart-wit, heel veel geld te vragen, zodat ze zeker nee zouden zeggen. Maar met Dick Jacobs, ik hoop dat hij nu nog steeds een sponsor is, die had ook even grote ambitie, zeg maar, als ik zeg maar even een gemiddelde Bundesliga-club. Dus die zei met droge ogen, ja, is goed. En ik bouw er bovenop nog een eigen sporthal op termijn. Toen kon ik ook niet meer om eronder uit te komen. Dus ik heb gezegd, oké, dan ga ik het doen. Toen heb ik het met Hans van Dijk samen gedaan. We hebben het zo'n beetje gedeeld. Hij heeft de eerste tijd heeft hij ook nog gespeeld. Dus we hebben dat seizoen waren we erin gebleven. Het seizoen daarop waren we gepromoveerd van de derde liga naar de. Van de tweede divisie was het, geloof ik, of de regionale klasse, ik weet niet precies hoe dat nog heette, maar naar de eerste divisie. En toen ben ik naar Volendam gegaan. Nee, toen zijn we erin gebleven in de eerste divisie. Toen ben ik naar Volendam gegaan en heeft Hans het overgenomen. En in die periode bij Houten en de ontwikkelingen die we daar hadden, van 3 keer in de week trainen naar 6 keer in de week trainen, naar middagtrainingen, naar eten in de sporthal, naar dat soort concepten. Toen is het ook een beetje gaan kriebelen, gaan branden. Dat ik dacht van oké, dat is wel iets waar ik zeg maar mijn werk van wil maken. En ik was een van de, misschien de eerste lichtingen professionele trainers in Nederland. Samen met Peter Pettengen die er toen was, Henk Groene was er een. Ik geloof dat Martin Vlijm ook heel veel zeg maar toen aan handbal besteed heeft van zijn tijd. En toen zei ik ook, ja, als ik het wilde, moet ik het ook gewoon goed doen. Dus die stappen zijn dan ook via Volendam en de samenwerking met Mark Smets, die ook een van de professionele trainers was, heb ik een aanbieding gekregen voor een vierde ligaclub in Duitsland. En het grappige was dat iedereen, ik zeg maar even voorzichtig, een beetje ervan opkeek dat ik de stap naar de vierde liga in Duitsland maakte. Maar wat ik net zei van de spelers en de bekendheid van Nederlandse spelers in Duitsland is het met de Nederlandse trainers precies zo. Dus als jij in Duitsland een bepaalde stap wil zetten, dan moet je in Duitsland zijn. Dan moet je ook je hier laten zien. En hopelijk heb je dan een beetje geluk en heb je een paar goede resultaten. En kom je in een bepaald netwerk waar je zeg maar de volgende stappen kan zetten. En zo ben ik via Freiburg, was het toen, de vierde liga. Hebben we een soortgelijk concept gedaan als bij Houten. Toen ben ik naar de derde liga in Neuhausen bij Stuttgart gegaan. Dat is niet zo goed verlopen, want daar was het in de vereniging gewoon een hele problematische tijd geweest. Ben ik na 10 wedstrijden, waar we eigenlijk bovenin in de tabellen of in de ranglijst waren, ben ik ontslagen. En toen kwam Berlijn, waar ik ook in gesprek was met Flensburg van Mark Wild. Op een gegeven moment is Bob Hanning in beeld gekomen. Die heeft gevraagd of ik daar de onder 23 wil doen. En
Kun je
ook.
moeilijk nee zeggen als Bob Hanning het vraagt?
Nou, ik moet zeggen, ik heb 4 dagen heb ik met Flensburg gesproken. Ben ik daar ook op soort van ja, stage geweest. Ja, stage kun je het niet noemen, maar in ieder geval in de gesprekken en even meegelopen. En ik wilde eigenlijk daar naartoe. En het grootste verschil was dat ik bij Berlijn ook bij de Bundesliga-team betrokken mocht zijn. En in Flensburg is de verbinding iets anders. Dus dat heeft uiteindelijk de overweging zeg maar, gedaan om naar Bob Hanning te gaan. En ik wist natuurlijk hoe bijzonder Bob is. Ik heb ook bij Mark die info uiteindelijk ook gehaald. Maar het was gewoon een hele leerzame tijd in Berlijn. En toen, nou dan zie je zeg maar dat je op een gegeven moment bij Berlijn dat veel dingen van één persoon afhangen. Dat je daar relatief weinig vrijheid als trainer hebt. Ook als je bij het Bundesliga-team betrokken bent. En toen heb ik met hem gesproken dat ik mijn contract dan niet wilde verlengen. En dat was voor hem ook ja, ik zeg maar even een andere situatie dat mensen nee tegen hem zeggen. En op een gegeven moment, ik geloof 2 of 3 weken later, kwam Boemersbach. En dat betekende ook voor mij, zeg maar, dat ik natuurlijk uiteindelijk door mijn werk iets goeds gedaan heb, waardoor je dan in de picture komt bij een aantal mensen. En dan moet je als trainer ook geluk hebben dat je net op het goede moment of vrij bent, of dat er een positie openkomt, of
Dat is
wat dan
misschien
ook.
wel waar, maar je zegt ook, hè, als je in Duitsland wil slagen, moet je daar zijn en heb jij stapjes gemaakt. Dat heb je allemaal in Nederland dan moeten achterlaten.
De familie. uiteindelijk. Want die zijn in Nederland gebleven. En het klinkt een beetje melancholisch, denk ik, maar zonder de steun van de familie was het ook niet mogelijk. Want als je elkaar zeg maar iedere 2 weken een weekend ziet. En er zijn momenten geweest waar ik vanuit Dresden, waar Freiberg in de buurt is, of vanuit Stuttgart zeg maar, na een wedstrijd om 10 uur in de auto stapte, 6, 7 uur naar huis reed. Dan anderhalf dag bij de familie was en vervolgens weer terugrijden omdat je aan het werk moet. Of dat zij zeg maar, op onchristelijke tijden heen en weer moesten vliegen om bij elkaar te zijn. Dan is dat voor mij zeg maar, de grootste dankbaarheid die je kan hebben om dat te kunnen doen wat je leuk vindt. Want mijn vrouw heeft ook een goede baan in de jeugd, maatschappelijk werk, maar ook sportcoaching en sportbegeleiding en mentale coaching. En dat is ook een carrière waar we voor hadden kunnen kiezen en ook deels voor gekozen hebben, want anders waren ze meegekomen naar Duitsland. Maar de afstand vanuit Gummersbach nu naar Nederland is fantastisch. We zijn nu heel veel samen, dus dat was ook wel even wennen dat we ineens wel zeg maar, veel samen waren. Maar dat is eigenlijk het belangrijkste. Weet je, als je natuurlijk is werken bij Volendam leuk geweest. En daar steek je ook ontzettend veel van op voor de Nederlandse omstandigheden, zeg ik maar. Maar ja, Nederlands handbal toen en ook op dit moment is gewoon heel anders als het Duitse handbal. En ik werd toen als familie ook gezegd van, zolang ik stappen maak en zolang er ook potentie is om de volgende stap te zetten, dan moeten we gewoon hier zijn. En wat ik zeg, vandaaruit is Gummersbach echt een fantastische locatie.
Je noemde dat je bij Houten eerst werd gevraagd als speler of als coach, hè, die combinatie en uiteindelijk stap je trainersvak in, mag je daar je geld mee verdienen. Wat is het grootste leerpunt geweest voor jou? Waarin ben je veranderd als van mens naar trainer?
Ja, dat is een proces. En dat zal iedere trainer zal dat zeer waarschijnlijk beamen. Op het moment dat jij voor het eerst langs de zijlijn staat, dan denk jij nog steeds als speler. En je gaat een situatie, zeg maar, ga je niet als geheel betrachten, zeg ik maar dan ga je gewoon dan ga je heel emotioneel reageren. Het is op dat moment iets wat er gebeurde. En wat de oorzaak daarvan is, dat zie je op dat moment niet. En met ervaring, met het aantal wedstrijden wat je coacht, komt dat ook. Dus je leert op een gegeven moment een situatie heel snel globaal te analyseren. Dat je weet van oké, waardoor ontstaat iets? Of waar is er ruimte? En wat moeten wij doen om uiteindelijk of gebruik te maken van de situatie? En als ik ben ook eerlijk zeggen, zowel in Neuhausen toen, in die situatie waarin ik in een club kwam waar interne struggles waren, waar mensen niet eerlijk naar elkaar toe waren, elkaar zeg maar achter de rug allerlei messen in staken. Daar heb ik het iets te lang laten sudderen. En ik denk dat ik eerder zeg maar zelf moest ingrijpen in de situatie. Of het nou betekende dat ik dat eerder weg was of dat de situatie opgelost, dat weet je niet. Maar daar heb ik het gewoon te lang laten lopen, waardoor je uiteindelijk zeg maar met een beetje onvoldaan gevoel. Ook al ben je ontslagen als trainer, is dat een deel van je job, dat weet je dat het kan gebeuren. Maar de redenen daartoe waren gewoon, hadden niks met sport te maken. Dat hadden eigenlijk met interne struggles te maken waar ik uiteindelijk de rekening van betaalde. Maar daar leer je ontzettend veel van. En als je dan in Berlijn bent en je werkt met Bob Hanning, wat jij al zegt, niemand zegt er nee tegen, dat klopt. Maar ik ben daar, ik heb altijd mijn mening vertegenwoordigd afgesproken en in die zin gediscussieerd met mensen erover op basis van wederzijds argumenten. En met Bob was het ook altijd mogelijk. Alleen je had spelers die dat niet of de trainers die dat niet durven en die alles doen wat Bob wil of verwacht. En voor mij is het de constructieve dialoog datgene wat je uiteindelijk als trainer ook wat leert. En als je daar zeg maar niet je eigen idee op kan toetsen of eigen idee vormt vanuit de argumenten of meningen van anderen, dan denk je dat je als trainer ook op een bepaald niveau blijft waar je dan niet meer overeenkomt. En ik zeg maar even zo, heeft zijn eigen, het moet al wat authentisch zijn of authentiek zijn, dus volgens mij is het juist een Nederlands woord. Dus je moet ook niet veel kopiëren van anderen. Alleen je kunt altijd uit discussies of gesprekken met anderen kun je alle dingen meenemen waarvan je zegt, hey, hoe kan ik daar een eigen verhaal van maken en hoe kan ik dat inpassen in datgene wat ik wil.
Wat is jouw kracht?
Ik denk de communicatie. Ik denk dat ik heb zelf een jeugd Joegoslavisch handbal, in mijn jeugd Joegoslavisch handbal meegemaakt, waar de trainers gewoon heel erg autoritair zijn, waar je gewoon doet wat de trainer zegt. En ik heb de Nederlandse stijl meegemaakt, of de Nederlands-Duitse stijl zeg maar, waar het in Nederland wat vrijblijvender is. Je kunt wat meer met de trainer discussiëren, je kunt wat meer vragen stellen en dat soort dingen. En ik probeer dat, die beide dingen te combineren. En dat is zo'n beetje, zeg maar, Duitsland is, laten we zeggen, vanuit het midden een beetje meer naar het autoritaire toe. Ik ben daar niet altijd een voorstander van, want ik denk dat we ook in de situatie of in de tijden zijn waar de spelers ook wat mondiger zijn, waar de spelers ook wat meer uitleg nodig hebben over waarom ze dingen moeten doen. Ze zien, het is heel makkelijk om op YouTube iets te zien en te denken als speler, vooral als je met jongere spelers te maken hebt, dat je het gelijk kan. Maar op het moment dat je een speler uitlegt waarom die 20 centimeter naar links of rechts moet, druk moet zetten, of waarom die een bepaalde positie moet kiezen in een dekking, en ze begrijpen dat, dan is de kans op ten eerste succes groter, maar ook op hun ontwikkeling. En op het moment dat je dan een succeservaring hebt met ze, dan lopen ze ook. Dan krijgen ze zelf zeg maar die energie om de volgende stap te zetten. En ik denk dat die communicatie is voor mij ook heel belangrijk, omdat ieder persoon is anders. En ik heb als trainer soms met 16 tot 20 mensen te maken in een team. En ik kan ze niet allemaal op één manier behandelen. Dus dat is waar ik probeer zeg maar de paar procent extra bij ze weg te halen. Want je moet er en de vader zijn, en de broer zijn, en de leraar zijn, en de trainer zijn, en de standaard cliché. Maar in mijn ervaring werkt dat. En daar probeer ik mijn kracht zeg maar uit te halen. Of in ieder geval mijn kracht in te zetten.
Stukje college, heel leerzaam. Even korte break, want we moeten een klein beetje centjes verdienen. Radio HI wordt mede mogelijk gemaakt door WePlayHandball.nl, de nieuwe webshop voor handballers in Nederland. Anel, de deurbel gaat straks bij jou thuis. Er staat een pakketje van WePlayHandball voor de deur. Wat hoop jij dat erin zit?
Ik hoop dat er een. Ik weet niet of dat kan hoor, maar het zou wel leuk zijn als er een boek is over coaching, of een magazine over coaching, helemaal. Want. Weet je, de kleding en dat soort dingen is heel belangrijk voor een sporter. En ik vind ook altijd dat ook een bepaalde uitstraling heeft. Dus dat moeten de luisteraars zeker bekijken op jullie site. Maar als coach, zeg ik maar, is voor mij een bepaalde ook een stukje eigen ontwikkeling, zeg maar. Dat je gewoon even vervolgt wat gebeurt er. Wat zijn de methodes? Wat doen de anderen? Dus daar zou ik blij mee zijn.
Mooi. Dan moeten de luisteraars inderdaad vooral kijken op weplayhandball.nl. In Gummersbach mag je samenwerken met Sigurdsson als speler, groots, de IJslander. Nu ben jij zijn de co-coach van hem. Hoe is het om met zo'n grootheid samen te werken?
Eigenlijk heel simpel. En dat klinkt misschien wel raar, want. We hebben allebei getekend in de coronatijd. We kennen elkaar daarvoor even uit de sport al, zeg maar, uit het zien bij de wedstrijden, maar niet persoonlijk. Toen was er bij Gummersbach eigenlijk heel veel discussie of beslissingen van hoe willen ze dat doen. Want ik was ook in gesprek als hoofdtrainer. En toen hebben we gezegd van. Weet je, het is gewoon onduidelijk wat er gaat gebeuren met de club. Het seizoen was afgebroken. Gaan we toch op basis van een coëfficiënt of van op basis van regelen naar de eerste liga toe? Blijven we in de tweede liga? Wordt er nog gespeeld? Dat was nog heel veel onduidelijk. En uiteindelijk zijn we erop uitgekomen dat wij dat samen zouden gaan doen. En Sigurdsson is natuurlijk vanwege zijn spelerscarrière en zijn naam. Het gezicht naar buiten, daar hebben we ook over gesproken in het begin. Ik heb er ook absoluut geen problemen mee, want we hebben heel duidelijk met elkaar besproken wat is onze visie. Ik heb hem aangegeven, ik ben geen standaard assistent-trainer die voor jou de statistiek doet en de pionnetjes heen en weer verschuift. Dus ik wil daar een inbreng in hebben. En toen heeft hij gezegd, en dat heeft mij, ik zeg maar even, alle twijfels weggenomen. Hij zei letterlijk van, ik heb een grote carrière gehad als speler, maar ik ben een beginnende trainer en ik wil van jou leren. En dat was tegelijkertijd een compliment en dus een zekerheidje, om het zo maar te zeggen. Want we gingen het samen doen en we zijn ook Voor 95% hebben wij hetzelfde idee over handbal, over hoe we willen spelen, over wat bij ons team past, zowel in de af- en dekking. Dus af en toe is gewoon een blikje op de bank even nodig en dan weten we van elkaar wat we zouden moeten doen. En in de training is eigenlijk hetzelfde. We verdelen gewoon de dingen, we verdelen de analyses van de wedstrijden, we bespreken de tactieken in de zin van wat ziet hij, wat zie ik, wat zou hij spelen, wat zou ik spelen. En uiteindelijk maken we daar één geheel van en daarmee gaan we naar de spelers toe. Dus we zijn, ja, ik wil niet zeggen gelijkwaardig, want hij is uiteindelijk zeg maar degene die de eindbeslissing maakt. Maar het werk wat we doen is wel gelijkwaardig. En dat is voor mij gewoon heel plezierig, want ik kan mijn eigen kwijt en je kan je als trainer ook verder ontwikkelen. En voor de spelers is het duidelijk, want we zien het, we zullen elkaar ook nooit voor de spelersgroep afvallen. Maar het is altijd één idee. Ook al is één van ons twee dus helemaal niet eens met dat wat we doen, maar op het moment dat we zeggen van oké, dit is het, dan dragen we dat ook uit. En dan proberen we het ook zo goed mogelijk uit te voeren. En ik zeg maar even zo, Gudjon is tactisch echt heel, heel sterk. En dat kan ook niet anders als je met hele tactische trainers in je carrière hebt gewerkt. En ik ben dan weer zeg maar meer voor de ontwikkeling van de spelers, voor dat uitleg van wat moet je doen, waarom moet je daar, wat willen we precies van je en waarom we een bepaald systeem willen spelen. Dus daar vullen we elkaar echt prima in aan.
Mooie balans. Veel Nederlanders actief in die tweede Bundesliga. Hoe heb jij dan naar het EK gekeken?
Nou ja, met natuurlijk heel veel spanning en trots, zeg ik maar. Want je ziet dat uiteindelijk, ik denk dat dat ook de doorbraak is van de Nederlandse mannenhandbal, althans dat hoop ik. Ik zeg altijd maar, ik heb in het verleden ook, nou ja, goed, of het kritiek is, weet ik niet, maar mijn mening geuit over dat ik vind dat na de eerste successen van de dames, Nederland toch zeg maar, een beetje op marketinggebied een beetje de boot gemist heeft. Want het is leuk dat we Benelink hebben, het is leuk dat we Eredivisie hebben, dat we al die academieën hebben, dat soort dingen. Maar als je puur alleen kijkt naar de competitie waarin zit, is dat naar mijn mening gewoon niet goed genoeg. Dat heeft ook te maken met populariteit van de sport, dat heeft te maken met sponsoren, met geld uiteindelijk, want daar draait het allemaal om. Alleen ik denk dat er zeg maar door de mensen die al een tijdje in het buitenland werken, als trainer of als speler, en die ook bij de grote clubs gewerkt hebben, dat je daar veel meer ideeën van kan ophalen. En dat je dan uiteindelijk kan zeggen van hé, wat kunnen we nou doen om uiteindelijk wel dat publiek zeg maar ervoor te interesseren. En ik denk dat zo'n resultaat als wat de dames hebben of als de heren nu gedaan hebben en ook de zeg maar attractiviteit van hoe ze gespeeld hebben, dat het gewoon fantastisch is. Want dat is wat je nodig hebt om uiteindelijk de push te geven in je jeugd. En ik hoop dat ze dat nu wel gaan, dat ze in ieder geval daaruit geleerd hebben, voor zover zij dat zien als gemiste boot of niet. Dat kan ik niet beoordelen. Maar ik denk dat dat echt een hele goede houvast is om te zeggen van hé, wat gaan we nu aan onze competitie doen? Want met alle respect, als je de clubs in de eerste of in de eredivisie hebt, die eigenlijk zeg maar tweede clubs zijn, of de clubs die vroeger derde divisie, met alle respect gesproken over iedereen, maar derde divisie gespeeld hebben. En 1, 2, 3 keer in de week maximaal trainen. Dan zal je competitie, waar je uiteindelijk die jeugd die moet opleiden, nooit echt een grote stap zetten. En dat merken wij als, ik zeg maar even, Nederlandse trainers die ook die markt scouten en die spelers naar ons toe halen, dat er gewoon echt hele grote verschillen zijn. Niet alleen op het gebied van techniek of tactiek, maar ook zeg maar een eigen inschatting van de speler van hoe. Ben ik of wat kan ik doen en waarvoor kom ik naar het buitenland? Dus het zou mooi zijn als we daar ook een stapje zouden kunnen zetten.
Zou je ooit bondscoach willen worden?
Ja, het
Ja.
was ook grappig, want ik moet even goed denken. Volgens mij was dat mijn HT3 heb ik bij Sjoerd Slutke gedaan. En die heeft het toen, geloof ik, net ook overgenomen als technisch directeur. Of in ieder geval had hij een functie in de bond. En die had die vraag aan alle deelnemers gesteld van wat is je doelstelling? Toen heb ik gezegd, nou dat is de bondscoach zijn. En grappig was, hij zei later van, Onafhankelijk even wat ik gezegd heb, maar die zei van ja, maar ik vind gewoon de bondscoach, de Nederlandse bondscoach moet altijd Nederlander zijn. Nou heb ik Nederlands paspoort, dus dat zou op zich geen probleem zijn. Ik ben weer opgegroeid, maar zo ben ik in die zin dat ik mijn doelstelling gewoon hoog stel. En hetzelfde vraag was bij Gummersbach gesteld in het eerste gesprek van ja, waar zie je jezelf als in Gummersbach? Daar heb ik ook gezegd van nou, de hoofdtrainer. En ik vind gewoon, weet je moet jezelf ook hoge doelstellingen stellen. Ze moeten wel reëel zijn. Maar je hebt er niks aan, dan zeg ik ook tegen de spelers, om de doelstellingen te stellen die je heel makkelijk kan halen. Je kunt het beter even net niet doen, maar dat je iedere keer zeg maar, een paar procent scoort. En dan zul je zien zeg maar, dat het uiteindelijk wel makkelijker is om dat de hoogste treden te halen. Zo is het voor mij ook. Ik wil. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ik hoofdtrainer word. En als de bondscoachschap voorbij zou komen, dan ben ik daar zeer zeker over voor.
En op korte termijn met Gummersbach en Sigurdsson die eerste liga in, denk ik.
Dat is het eerste doel. Ik heb er een goed gevoel bij, zeg ik maar even. Maar de competitie is nog heel lang. En de tweede liga is heel gecompliceerd, om het zo maar te zeggen. Dus we bekijken dat wedstrijd voor wedstrijd. Dus dat zijn de kleine doeltjes of de doelstellingjes die we voor onszelf hebben. En de ervaring van vorig jaar leert ons dat je heel lang bovenaan kan staan, maar dat je uiteindelijk net één punt tekort kan komen. Dus wij hopen dat. Nee, we hopen niet. Want dat doen de amateurs, zeg ik maar. We doen er alles aan om uiteindelijk die stap te kunnen zetten.
Je hebt met veel durf en lef een ladder beklommen, best wel offers voor moeten brengen. Als de promotie een feit is, jullie mee omhoog gaan, laat je dan een traantje?
Nou, ik denk het wel. Ik ben weliswaar grote man, maar ik ben ook in die zin een beetje Joegoslaaf, dus ik ben daar wel in emotioneel. En op het moment dat je zo'n doelstelling haalt, waarvan je weet dat zeg maar, heel veel mensen echt voor leven. Want kijk, het verschil ik zeg maar even, tussen Gummersbach en Berlijn is, in Berlijn herkent niemand je. En Gummersbach leeft er gewoon voor. Je kunt eigenlijk nergens in een winkel of in een restaurantje of in een cafeetje komen. Of zelfs op straat komen waar mensen niet je herkennen en het overhandel hebben. En iedereen roept. Jullie gaan het redden, jullie gaan promoveren. En ja, alleen wij weten wat we ervoor geïnvesteerd hebben, wat we ervoor doen iedere dag om de doelstelling te kunnen halen. En dan gaat het me niet, ja, dan gaat het me ook deels erom dat die mensen dan uiteindelijk blij en gelukkig worden. Want ons is het beloofd dat als wij dat halen en we staan hier op het podest bij het gemeentehuis, dat de hele de Gummersbach ervoor staat. Dus dat wil ik sowieso meemaken. Maar aan de andere kant. De offers die wij brengen, die spelers iedere dag brengen, die wij als trainers iedere week brengen. En ook, ik zeg maar even, mijn weg die ik in de afgelopen jaren afgelegd heb, dan zou dat voor nu de ultieme beloning zijn voor alles. En wat daarna komt, dat zijn weer de nieuwe doelstellingen. Maar nu zou dat fantastisch zijn. En dan zit waarschijnlijk het praatje er wel in, ja.
Heel eerlijk, gaaf. Tot slot, mocht je omhoog gaan, neem je eventjes een aantal Nederlandse EK-gangers vanuit de tweede liga mee naar de eerste.
Een aantal vanuit de tweede liga hebben helaas inmiddels al een contract getekend bij een eerste liga club. Maar ik zeg maar even zo, ik ben naast wat ik alles doe voor het Bundesliga team, ben ik ook verantwoordelijk voor scouting. Dus er zijn ook heel veel Nederlandse jongens bij ons ook op de lijst. En soms is het moment niet, soms zoeken wij gewoon net even iets anders. Maar wat ik zeg, als je ziet wat voor status inmiddels de Nederlandse spelers ook in de Bundesliga hebben bereikt, dan zal het ongetwijfeld zo zijn dat er hier en daar een Nederlandse jongen bij ons in het team gaat komen. Dus,
Allereerst maak ons trots, Anel. Hup Nederland.
Dankjewel. Dankjewel.
En doe de groeten aan je vrouw, want jullie wonen dan dus nu dichter bij elkaar. Dus, dat dus.
Ga ik zeker doen. Ze was toevallig vandaag, gisteren in Nederland. Ze komen morgen allemaal weer deze kant op. Dus zou ik zeker doen.
Hebben wij eventjes van je tijd gebruik mogen maken en je verhaal. Dank je wel.
Heel graag.
Zet hem op en we duimen voor je.
Dankjewel.